Als kleine jongen droomde ik ervan om de aarde vanuit de ruimte te zien. In mijn nieuwe podcast vertel ik hoe die droom in vervulling ging. Hoe voelt het om door de Dampkring te vliegen? En wat leer je ervan om naar de aarde te kijken vanuit de ruimte? Ik ben André Kuipers. Luister nu naar Kuipers en de Kosmos in je podcast-app.
Luister ook eens naar deze podcast. Ochtendnieuws. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download het nu. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen. Thank God it's Friday. Het is alweer 9 augustus 2024. En naast me zit Michiel Jurjens.
Bas, goedemorgen.
En de komende 20 minuten krijg je van ons in deze podcast het laatste nieuws. Met daarin onder meer meneer Jurjens.
De strijd tussen Harris en Trump. We weten nu, er komt in ieder geval 1 tv-debat. Trump wil nog wel vaker, als het aan hem ligt. Ja. We gaan het over Carles Puigdemont hebben. Gisteren nog een toespraakje in Barcelona. Nu, op het moment dat wij deze podcast maken, vroeg op vrijdagochtend nog steeds op de vlucht, spoorloos. Wat is hij nou aan het doen? Wat wil hij bereiken?
Dus je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR in Nederland, Spanje en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag echter begint vandaag in het Midden-Oosten. Want Israël wil verder praten over een staakt het vuren en het vrijlaten van gegijzelden, maakt het bureau van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bekend. En dat besluit komt nadat de Amerikanen, Egypte en Qatar oproepen deden aan het adres van Israël en Hamas in die zin. We gaan erover praten met onze man in Tel Aviv, David de Jong. David, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, er zou volgens Amerika, Egypte en Qatar al een raamwerk op tafel liggen, waarbij alleen de details voor de uitvoering nog moeten worden uitgewerkt. Weten we iets over dat raamwerk? En je zou dus kunnen zeggen, dan ben je er ook bijna.
Ja, dat blijkt ook uit die verklaring die het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu uit heeft doen gaan, een uur geleden, in het midden van de nacht. Kijk, dat raamwerk is eigenlijk voorgesteld door de Amerikaanse president Joe Biden. En dat voorziet voor een staakt het vuren in de Gazastrook, in de oorlog tussen Israël en Hamas, tegen de uitruil van 115 gijzelaars. Althans, meer dan 70 nog levende gijzelaars die daar vastzitten. Ja. En de lichaam van 40 dode gijzelaars die daar nog vastgehouden worden.
Ja. Precies, dat raamwerk is er dus. Ik begrijp dat volgende week donderdag Israël een delegatie stuurt naar Qatar van onderhandelaars. Wat is daar verder over afgesproken?
Nou, dat ze dus daar gaan, ja, dat wordt dus door die intermediairen als het ware, door Amerika, Egypte en Qatar, die tussen beide partijen al 10 maanden schakelen om tot deze deal te komen. Want het gaat eigenlijk de hele tijd om dezelfde deal.
Precies.
Het staakt het vuren in de Gazastrook voor de uitruil van de gijzelaars. Dat zal dus nu niet anders zijn. Alleen het lijkt er nu wel op dat ze echt heel erg bij het doel zijn. Alleen met aan de ene kant Benjamin Netanyahu en aan de andere kant Hamas weet je het nooit hoe het daadwerkelijk zal lopen. Want tot nu toe hebben beide partijen, elke keer als een deal dichtbij was, toch de voorwaarden weer veranderd. Van de uiteindelijke deal. Ja. Dus dat zou nu ook maar zo kunnen. Maar het lijkt er nu ook uit die verklaring van Netanyahu, dat een deal echt heel erg tegenbij ligt. En dat merk je ook aan de enorme publieke druk die er in Israël is om tot een deal te komen. De enorme druk die er op Netanyahu en zijn regering ligt. En aan de andere kant, ja, Hamas, die toch als een kat in het nauw na 10 maanden oorlog voeren is. Ook eigenlijk geen kant meer op kan. Met hun nieuwe politieke leider Yahya Sinwar, ook de architect achter de Hamas-aanval van 7 oktober. Moeten ze toch wel nu echt tot een deal komen? Ja.
Dan eventjes, David, naar die nog steeds dreigende situatie. Van de reactie vanuit Iran of Hezbollah of Houthis of alle drie op de dood van de Haniyeh. Amerika heeft gewaarschuwd, pas op met je tegenaanval aan dat adres van Iran. Althans, dat meldt de Wall Street Journal. Waar wordt rekening mee gehouden?
Het lijkt er nu op dat Iran wel nog met een aanval komt. Mm-hmm. Maar wanneer, dat is onduidelijk. Het lijkt toch dat Amerikaanse diplomatieke druk op Iran. Amerika heeft geen directe diplomatieke relatie met Iran. Maar via ook andere partijen in het Midden-Oosten, Arabische bondgenoten, dat de druk op Iran zo groot is geworden dat die toch hebben gezegd van, nou, we weten nog niet of we een aanval doen en wanneer. Het lijkt er nu toch echt op dat de aanval vooral uit Hezbollah zou komen. Ja. Maar goed, Hezbollah is een door Iran gecreëerde militie in de jaren 80. Ja. Dus als Hezbollah aanvalt, ja, dat zijn wapens die geleverd zijn door Iran. Iran.
Ja.
Dit is een Sjiïtische militie die door Iran is gecreëerd. Dus dat, daarom is het ook een proxy, daarom is het ook een door Iran gecreëerde militie. Net als de Houthis dat gesteund zijn door Iran. Dus als Hezbollah aanvalt en die aanval lijkt onvermijdelijk, dan heeft Iran daar nog steeds een enorme rol in. Maar het lijkt dat Iran zelf wellicht niet zal aanvallen of veel later.
Dankjewel. David de Jong, onze correspondent in Tel Aviv, Israël.
ABC News organiseert op 10 september een debat tussen vice-president Kamala Harris van de Verenigde Staten en de voormalige president Donald Trump. Volgens ABC zijn beide presidentskandidaten daarmee akkoord gegaan. Kort voor de bekendmaking van ABC had Donald Trump een persbijeenkomst. Deed hij op Mar-a-Lago in Florida. Daar zei hij dat hij in september eigenlijk 3 keer in debat wil met Harris. Bij ABC, bij NBC, maar ook bij Fox News.
So we have September 4th, September 10th en September 25th, we have spoken to the heads of the network and it's all been confirmed, other than some fairly minor details. The other side has to agree to the terms. They may or may not agree. I don't know if they're going to agree. She hasn't done an interview. She can't do an interview. She's barely competent. But I look forward to the debates because I think we have to set the record straight.
Ja, zij is niet slim genoeg zelf om persconferenties te doen. Dat was een van de uitspraken van Trump over Harris. Volgens Jan Postma, onze man in Amerika, heeft zo'n 10 september debat een geschiedenis.
Er stond een debat tussen Biden en Trump gepland voor die 10 september. Toen Harris het van Biden overnam, zei zij, nou, we laten die gewoon staan. Toen zei Trump, nee, ik wil alleen op een andere datum en op Fox News. Want wat we nu hebben afgesproken was niet eerlijk. Harris hield toen voet bij stuk. En nu wil Trump dus alsnog op 10 september. En Harris bevestigen dat zij dat ook nog steeds wil. Dus vanuit Harris is er eigenlijk niks veranderd. En eigenlijk kan je zeggen, ook al brengt Trump het nu van ik wil in debat, eigenlijk heeft hij nu toegegeven en gaat hij alsnog akkoord met dat eerdere debat.
Ja, en dat Trump nu toch in debat gaat is volgens Jan Postma zowel aandacht afleiden als aandacht trekken.
Sinds Kamala Harris natuurlijk Biden heeft vervangen en ook met die nieuwe running mate deze week, Tim Walz, zie je dat de aandacht helemaal naar die democraten gaat. En het gaat er alleen maar over hoe blij de democraten zijn met hun nieuwe duo. Als je kijkt ook naar peilingen loopt Harris ook in op Trump, dus het is echt wat veranderd. Het is weer een race geworden. En je ziet dat Trump nu de aandacht terug wil pakken en dit is dan een manier om dat te doen. Dus dit is voor hem ook een spelletje waarmee hij de media bespeelt. En ik denk Trump voelt nu ook meer de noodzaak om een debat te houden. Want hij staat nog wel voor in de peilingen, maar hij ziet Harris dus dichterbij komen. En het is gewoon echt niet meer zoals na dat debat waar Biden toen door het ijs ging. Dus hij moet nu weer zelf eventjes wat veranderen. En een debat kan dit momentum dus doorbreken voor Harris.
Ja, en je zag het ook gisteren. Trump die zijn persconferentie dan eerst een paar uur van tevoren op Truth Social aankondigde. Veel speculatie over wat er dan gaat komen. Nou, die aandacht heeft hij gepakt. En er zaten nog wel meer fascinerende, misschien ook wel bizarre momenten en uitspraken. Die gaan we allemaal horen van Jan Postma in een uitgebreider gesprek in de reguliere uitzending van de Ochtendspits.
Zo meteen een bijzondere terugroepactie van Samsung in Amerika. Want daar moet 1 miljoen elektrische fornuizen terug naar de fabriek. En dat heeft allemaal te maken met aardige viervoeters zoals en hoe dat precies zit, hoor je over 1 minuut of 10.
Ochtendnieuws.
Huishoudens en bedrijven hebben in de eerste helft van dit jaar maar half zoveel zonnepanelen geplaatst als vorig jaar. 188.000 installaties werden er nieuw aangelegd. Een jaar geleden waren dat er 371.000, meldt Energie Data Services Nederland, oftewel EDSN. Vorige maand in juli werd zelfs bijna 2/3 minder geïnstalleerd vergeleken met juli vorig jaar. Die daling komt op zich niet als een verrassing. Het rendement van zonnepanelen staat onder druk, onder meer door onduidelijkheid over die salderingsregeling. Stroom die je zelf opwekt en teruglevert aan het stroomnet kun je wegstrepen tegen de stroom die je van het net afneemt. Maar wat er nou met die regeling gaat gebeuren, dat blijft voorlopig onzeker en onduidelijk. Martien Visser is lector energietransitie aan de Hanse Hogeschool Groningen. Hij zegt bij nu.nl dat het ook vooral terugleverkosten zijn die interesse in zonnepanelen de das omdoen nu. Van der Bron was vorig jaar de eerste. Later volgden meer energieleveranciers die kosten in rekening brengen als je stroom teruglevert. Veel mensen twijfelen, is het wel de moeite waard? En dat zien we dus direct terug in het aantal nieuw aangelegde installaties van zonnepanelen. Van 370.000 vorig jaar naar iets minder dan 190.000 dit jaar.
Ja, zou de energiemaatschappijen nu inderdaad doorkrijgen dat de energietransitie alleen mogelijk is als je mensen een cadeautje geeft en niet laat betalen? Oké. Dan, van de gezochte Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont ontbreekt ieder spoor. Gisteren gaf hij, zoals gepland, om 9:00 morgens een korte toespraak in Barcelona voor de Arc de Triomphe. En daarna ging het hele zwikkie allemaal naar het parlementsgebouw. Behalve meneer Puigdemont, die was ineens weg. Hij was na 7 jaar eindelijk weer terug in Nederland, nadat hij een zelfverkozen nadat hij zelf verkozen had om de wijk te nemen naar Brussel. Maar zijn verwachte arrestatie is uitgebleven. Hij nam inderdaad de benen. Sebastian Faber is hoogleraar Hispanistiek, verbonden aan het Oberlin College in Ohio. Meneer Faber, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat is de achterliggende reden waarom Puigdemont daar ineens als een duveltje uit een doosje komt? Hè, dat was wel zo'n beetje duidelijk dat het ging gebeuren. En daarna verdwijnt. Naar wat voor show hebben we zitten kijken?
Ja, als je het zo hoort, dan klinkt het een beetje als een komedie, als een klucht eigenlijk. Hè? Een soort van grappige Hollywoodfilm. Maar eigenlijk was het, zou ik zeggen, de slotakte, of misschien een soort toegift van een show die eigenlijk al jaren duurt. Mm-hmm. En het leek echt een klap op de vuurpijl. En uiteindelijk is het toch, zou ik zeggen, met een sisser afgelopen. Want het is Puigdemont inderdaad gelukt om een toespraak te houden. Ja. In het openbaar, buiten. En om de Catalaanse politie te verschalken. Maar uiteindelijk heeft zijn project gefaald. Want zijn doel was vandaag om of weer zelf president te worden, premier van Catalonië, of de benoeming van Salvador Illa, de socialist, die vandaag, wiens kandidatuur vandaag, over wie het vandaag gestemd zou worden, om die te verhinderen.
Ja.
En dat is hem gewoon niet gelukt. En daarmee is Puigdemont politiek echt helemaal uitgespeeld. Mm. En het aardige van het geval, zou ik zeggen, is dat zijn Puigdemonts aartsvijanden, dat zijn de rechters van het Spaanse Hoge Rechtshof, die hebben eigenlijk ook achter het net gevist. Ze hebben ook gefaald. Die hebben er namelijk alles aan gedaan de afgelopen maanden om te zorgen dat Puigdemont niet geen toespraak kon maken, zich niet kon beroepen op de amnestiewet die het Spaanse parlement heeft aangenomen. Mm-hmm. En die wilden hem zo graag in de boeien slaan vandaag. Daar keken ze echt naar uit.
Ja.
En Puigdemont leek zelfs bereid om dat te laten doen, om zich al een beetje als martelaar te laten arresteren. Mm-hmm. Maar met die verdwijntruc, als een soort Houdini, staan die rechters dus ook een beetje voor aap.
Ja, precies.
En dus de vraag is een beetje, wie heeft er eigenlijk niet gefaald vandaag? En als je erover nadenkt, is het eigenlijk de Spaanse premier Sanchez. Die streeft al lang een politieke oplossing voor de crisis in Catalonië na. En een deel van die oplossing is inderdaad om de rechterlijke macht er buiten te houden. En dus kwijtschelding van straf geweest en nu dus amnestie. En daarmee wilde hij de angel uit die hele onafhankelijkheidsbeweging halen. Mm-hmm. En dat is hem eigenlijk heel goed gelukt. Dus ja. Als Sanchez een conflict heeft, is het minder met de Catalanen dan met die rechters. met de Spaanse rechterlijke macht. Mm-hmm. En wat die rechterlijke macht heeft gedaan, die heeft in feite die hele amnestiewet die het parlement heeft afgekondigd en die heel precies geschreven is om precies de Catalaanse leiders te bevatten die amnestie zouden moeten krijgen. Die Spaanse rechterlijke macht heeft er alles aan gedaan om die amnestiewet zo te lezen dat Puigdemont er niet onder zou vallen. Dus die heeft in feite het hele parlement genegeerd en daarmee de hele scheiding der machten ondermijnd. En verder wilde Sanchez natuurlijk heel graag dat zijn partijgenoot Salvador Illa vandaag tot de leider van Catalonië benoemd werd.
Precies, dat is ook gelukt.
En dat is gewoon gelukt. Ja. Dus Sanchez is denk ik niet ontevreden, ook al ziet Spanje er een beetje klunzig uit vandaag. Uiteindelijk, politiek gezien, denk ik dat hij toch
winst heeft gepakt.
Tevreden kan zijn.
Ja, ja, toch één aspect hierbij is interessant te vermelden. Dat er twee agenten van de Catalaanse politie, van de Mossas d'Esquadra, zijn opgepakt. Die hulp zouden hebben geboden bij de vlucht van Puigdemont. En dat is op zich wel geestig. Natuurlijk dat justitie zelf, de zittende magistratuur, hier probeert een amnestiewet te buigen. Terwijl de politie het opneemt voor Puigdemont. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat zie je. Dat zie je volgens mij goed. Kijk, dat arrestatiebevel dat komt van het Spaanse Hoge Rechtshof in Madrid.
Mm-hmm.
En sinds lange tijd, maar vooral sinds 2017... is de legitimiteit van dat Spaanse Hoge Rechtshof in Catalonië heel laag. Dus de Catalanen die geloven niet dat het een echt een... Die vinden dat zo de reactie op hun onafhankelijkheidsreferendum zo overtrokken was. Dus de legitimiteit van het hele Hoge Rechtshof in Catalonië bestaat eigenlijk niet.
Nee.
Dus het is eigenlijk niet heel verrassend dat er onder de Catalaanse politie sympathisanten van Puigdemont zijn die graag die rechters ook een beetje het beentje lichten.
Ja, precies.
En dat zag je zelfs in 2017, zag je dat al met het referendum.
Mm-hmm.
Was er echt een wereld van verschil tussen de Mossos d'Esquadra, dus de Catalaanse regionale politie, en het optreden van Spaanse ME'ers die naar Catalonië werden verscheept. En die echt als gekken insloegen op mensen die probeerden te stemmen. Terwijl de Mossos zelf juist op een veel rustiger manier, en soms die later ook wel beschuldigd werden door de Spaanse rechterlijke macht van medeplichtigheid in het hele referendum. Dus dat er nog steeds in dat politieapparaat in Catalonië mensen zitten die het een goed idee vinden om Puigdemont te helpen, dat is helemaal niet zo verrassend.
Nee, precies. Toch eventjes naar de onafhankelijkheidswens zelf van de Catalanen uit 2017. Als je kijkt naar de laatste regionale verkiezingen, blijkt dat die wens wel een stuk minder groot is dan voorheen. Hè? Nou zou je denken, dat was ook inderdaad, denk ik, een van de doelen van Puigdemont gisteren, om op te treden bij die Acte Triomf, om die onafhankelijkheidsstrijd nieuw leven in te blazen. Nou, daarvan zegt u, dat is niet gelukt. Dit is het einde van een Grieks drama.
Nee, het is het einde van een Grieks drama, inderdaad. Ja. Een soort kluchtig einde.
Hm.
Kijk, het hele onafhankelijkheidsproject dat in 2017 voor het oprapen leek, dat leek echt, is in de afgelopen jaren een kaartenhuis gebleken. Hm. Daarom is het echt als een soufflé ingezakt.
Ja.
Want, en daarbij is het ook belangrijk dat sinds de socialisten de regering Madrid hebben overgenomen, de politiek vanuit Madrid op verzoening gericht is.
Ja, ja.
En die verzoeningspolitiek die heeft echt gewerkt van Sanchez.
Ja.
Ondanks alle tegenstribbeling van de rechterlijke macht.
Ja.
En ik denk een ander soort van, dus wat jij zegt is waar natuurlijk, dat we in het huidige Catalaanse parlement de onafhankelijkheidspartijen een minderheid hebben voor de eerste keer in lange tijd.
Ja.
Maar het is ook heel belangrijk dat een van de twee grote onafhankelijkheidspartijen, de linkse variant, vandaag voor de socialist heeft gestemd.
Hm.
Dus in feite is daarmee de eenheid, de altijd heel precaire eenheid, want het was links en rechts samen voor de vakantie, die eenheid die is nu echt kapot. En dat die wordt niet heel snel gerepareerd, denk ik.
Duidelijk. Dank voor je toelichting. Sebastian Faber, hoogleraar hispanistiek verbonden aan het Oberlin College in Ohio, Amerika.
Dan, wat gebeurt er vandaag op het Damrak, op Wall Street en op andere effectenbeurzen? Dat hoor je van collega Maxime van Meel van BNR Beurs.
We hebben de wildste weken van het cijferseizoen achter de rug, maar toch krijgen we nog een dessert. Het Belgische Lotus Bakeries, bedrijf achter de Biscoff-koekjes, maar ook het Oer-Hollandse Pijnenburg, presenteert de halfjaarcijfers. De verkopen van het bedrijf groeien hard, gingen een half jaar terug nog door de miljard euro heen. En daarmee zet Lotus zich een nieuw doel, want het wil tot de top 3 koekjesmerken van de wereld gaan behoren. En voor mensen die interesse hebben in serieuzere zaken dan koekjes bakken, wordt er ook nog naar de kredietwaardigheid van Nederland gekeken. Bureau Fitch Ratings deelt die uit. Nederlandse obligaties hebben al jaren een AAA-status. Dat is het beste dat er is. En de hoop is dat dat gewoon zo blijft.
En hoe dat afloopt gaan we horen vandaag. En dat wordt dan besproken, geduid, allemaal vanaf 6:30 vanavond in BNR Beurs. En daarna ook terug te luisteren, onder andere via de BNR-app.
Ja, data wordt steeds vaker gestolen en de kosten daarvan die stijgen ook nog. Bedrijven moeten steeds langer herstellen van een cyberaanval, blijkt allemaal uit onderzoek van IBM. Wereldwijde gemiddelde kosten van een datalek liggen nu op 4,4 miljoen euro. Met uitschieters van boven naar beneden. En dat komt omdat inbreuken steeds ingrijpender worden. En de eisen voor security teams steeds hoger worden. We gaan erover praten met Evert Driehuis, cybersecurity adviseur en voorzitter van cybersecurity non-profit CSIRT Global. Goedemorgen, Evert.
Goedemorgen. Hè?
Ja, het is een wereldwijd rapport van IBM. Worden wij daar ook onder de loep gelegd? De situatie in Nederland en hoe wij aangevallen worden?
Nou, dat klopt. Want voor het eerst hebben zij in 19 rapporten die ze hebben gemaakt, hebben ze zowaar de Benelux ook meegenomen.
Kijk.
En nou, dat is fantastisch. Hè? Dus nou, wat blijkt? Nou, wij hebben meer dan gemiddelde kosten bij een databreach volgens IBM. Dus wij hebben 5,4 miljoen euro kosten als er een databreach bij ons plaatsvindt in de Benelux. Of we daar blij moeten zijn is een tweede.
Nee, daar moeten we niet blij mee zijn, denk ik. Want we liggen dus boven het gemiddelde. Dat betekent dat we iets niet goed doen, hè?
Nou ja, ik vraag me dus af waardoor dat komt. Ik heb daar mijn hoofd heel erg over gebroken. Ik weet niet precies wat daar de reden achter kan zijn.
Toch, hè? Ze zeggen ook, er zijn sectoren waar je dan extra op let. Hè, waar met name aanvallers zich op richten, begrijp ik?
Ja, ook dat is zo, ja. En daar hebben ze ook netjes uitgesplitst. En wat in dat rapport heel frappant is, is dat de gezondheidszorg, eigenlijk de healthcare, dat die met stip op één staat. Of eigenlijk al heel lang op één staat. En dat die bijna dubbel zoveel kosten heeft per databreach als andere branches.
Ja.
Nou denk ik, voordat we allemaal in de blinde paniek schieten in Nederland, dat een behoorlijk Americano-centric rapport is, waarbij healthcare-organisaties, dat zijn toch geldmachines en niet echt zorgmachines.
Ja.
En dat is dus toch wel anders.
Maar toch, als je praat over data in dat soort zorgomgevingen, maakt niet uit of het nou de zorgverzekeraar is of het ziekenhuis in de buurt, dat kan me voorstellen dat juist data daarvan die we hier niet gecorrumpeerd zien.
Dat klopt, ja. En kijk, dat is natuurlijk helemaal waar. Omdat de data die in healthcare wordt verwerkt vaak heel gevoelig is. En patiëntendata bevat. En dat als inderdaad een breach gebeurt waarbij of een datalek gebeurt, dat de impact veel groter is en met patiënten te maken heeft. En ook veel moeilijker weer te herstellen is. Dus dat is absoluut waar.
Ja. Nog eventjes naar dat bovengemiddelde. Je zou kunnen zeggen, ja, als je kijkt naar inflatiecijfers, we willen zien dat kosten toenemen. Ja, dan is het de kosten voor het opruimen van een datalek, die worden ook navenant groter.
Ja, dat klopt. Hè. Dus ze spreken ook van de grootste toename sinds COVID. Hè. Maar als je het grafiekje bekijkt, dan is het 10%. En dan denk ik van, nou ja, mijn koffietje aan de tank is meer dan 10% duurder geworden.
Ja,
dus,
precies.
Hè, dus ja. Hè, maar nogmaals, maar ik wil het niet bagatelliseren. Hè, want ik denk wat interessanter is om te kijken van, ja, waarom gebeurt dat nou? En ik denk dat er twee redenen zijn die er wel uitspringen, waar ze wel goede punten maken.
Ja.
Dat is om te beginnen, als je zo'n lek hebt, voor grotere bedrijven is dat makkelijker op te vangen. Hè, omdat je die kosten om te herstellen waarschijnlijk makkelijker ergens uit een buffer kunt halen dan bijvoorbeeld voor kleine bedrijven. Bij dit soort bedragen, en natuurlijk is dat voor kleine bedrijven, is het waarschijnlijk minder, maar toch om zo'n klap op te vangen, dat kan toch een enorme impact hebben. Inclusief, dat kan ook gewoon faillissement betekenen.
Ja, precies.
En het komt omdat er ook minder cyberpersoneel beschikbaar is. Hè. Dus we spreken dat er de tekort aan cyberpersoneel nog eens met 26% wereldwijd is gestegen. En het cyberpersoneel, in ieder geval wat ik ken, dat wil over het algemeen bij die grote bedrijven werken waar we het over hebben. En dat betekent dus dat het voor kleinere bedrijven, middenbedrijven, klein bedrijf, dus ja, alleen maar moeilijker wordt om jezelf tegen dit soort dingen te beschermen en ervan te herstellen.
Duidelijk, dankjewel. Evert Driehuis, cybersecurity adviseur, voorzitter van C-Cert Global. We gaan naar de kranten.
We gaan koppensnellen inderdaad. In de Telegraaf. Oekraïnse de troepen rukken op. Volgens de Britse denktank The Institute of the Study of War, ISW, zijn Oekraïnse troepen tenminste 10 kilometer opgerukt. En de Volkskrant schrijft ook dat Russische bronnen melden dat het Oekraïnse leger in 2 dagen tijd 11 dorpen en gehuchten heeft ingenomen in de Russische grensprovincie Koersk.
Ja, dan in het AD waarschuwen dat je maar niet je been moet breken op vakantie in Spanje. Nederlanders in nood door medische kosten daar, zegt het AD. Beenbreuk in Spanje kost 30.000 euro. En wat blijkt, van Nederlanders verzekeren zich onvoldoende op vakantie voor ziektekosten en kijken tegen hoge kosten aan, zeggen hulporganisaties.
In NRC dan, schapen beschermen tegen blauwtong, dan ook de koe vaccineren. Daarvoor pleiten verschillende experts nu dat het blauwtongvirus zich blijft verspreiden door Nederland. Zelfs nu er een vaccin is om vooral schapen beter te beschermen tegen die ziekte. Koeien zou je dus ook moeten doen, zeggen zij.
En dan een ongelooflijk mooi ding. Er is een nieuw type zonnecel op een folie. Eigenlijk een sticker die stroom kan genereren. Wereldwijde doorbraak, zegt het FD. Het is de Universiteit van Oxford gelukt om een ultradunne zonnecel te ontwikkelen in de vorm van folie die op een gebouw kan plakken, op een auto, mobiele telefoon. Wekt net zoveel stroom op als traditionele zonnepanelen, zeggen de Britse wetenschappers in een publicatie vandaag. En Nederlandse wetenschappers spreken van een veelbelovende stap en een wereldwijde doorbraak. En ik zie het helemaal voor me, een hele auto bestickerd en gewoon overal lampen.
Tot slot, de Telegraaf nog even. Schiphol, / reizigers krijgen meer vegan. De luchthaven wil dat 60% van het voedsel dat in 2030 op Schiphol te koop is, plantaardig is. Vlees, zuivel en eieren mogen dan dus nog wel. Het wordt niet verboden, maar het wordt wel minder.
Tot zover de kranten. En dan nog even naar dit. Een pijnlijke terugroepactie vanuit Samsung in de States. Het gaat om 1 miljoen elektrische fornuizen. En die zijn brandgevaarlijk. Ze vliegen niet spontaan in brand, maar ze zijn heel makkelijk aan te zetten.
Samsung has issued a recall for some of its stoves because the knobs are so sensitive that even a pet can turn on a flame.
Ja, dat is eng. Dat zijn dus de knoppen waar de pijn zit. En zelfs dus een hond of een kat kan het ding aanzetten. Je hoeft maar tegenaan te lopen of je met je poten tegenaan te hangen en dan ga je. En dat is ook al in Amerika meerdere keren misgegaan.
There are several viral videos on the internet which show pets turning on stoves with their paws by jumping up on the unit. In one incident, home security footage caught a dog accidentally starting a house fire in Colorado by setting ablaze some boxes that were sitting on top of the stove.
Ja, dan moet je ook geen doos op je fornuis zetten, maar dit terzijde. Beelden van die keukenbrand zagen we bij CNN. Maar het gaat niet om één incident.
More than 300 complaints about the knobs have been made to Samsung since 2013. 250 fires were reported. 18 of those caused, quote, extensive property damage. And 7 fires resulted in the deaths of family pets.
Dat is zielig.
Dat vind ik echt erg.
Nou, Samsung heeft nu speciale sloot ontwikkeld voor die knoppen. En die moeten voorkomen dat fornuizen zomaar aan kunnen worden gesprongen door beesten, door katten en honden. En Amerikanen kunnen, als ze die sloten niet hebben, gratis bij Samsung een setje sloten afhalen. Trouwens, die dingen zijn in Nederland niet in omloop, deze fornuizen.
Gelukkig maar.
Dan weten we dat. En onze honden doen dat ook niet. En wij zetten ook geen doos op het fornuis, want we zijn niet dom.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Thomas van Zijl.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Met vermoedelijk 1 duidelijke uitschieter naar boven. En dat is...
Zaken doen. Werkt voor je. Blijf scherp en mis niets.